NPO Radio 1. KRO NCRW.
Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat.
Helco Span.
Zoals u weet koestert de taalstaat woorden die vergeten dreigen te worden. Uit onverwachte hoek werd deze week de rijke collectie vergeten worden uitgebreid met zeekoe en amoebe, die op hun beurt dan weer uitstekend thuis zouden horen in de catalogus van vergeten dieren. Zouden horen, want de zeekoe en de amoebe zijn helemaal terug. Dankzij actrice Halina Rijn, die twee gezette dames die haar nakijken op Schiphol in een column in het AD zeekoeien noemt, en een naar haar starende medepassagier een amoebe. Nou, de column maakte heel wat los. Wat dacht die Halina wel niet? Zo neerkijken op haar publiek. En Halina zelf liet weten enorm geschrokken te zijn van alle commotie. Ze had het allemaal niet zo bedoeld. De zeekoe en de amoebe ondertussen waren de lachende derden. Vanuit de periferie van het dierenrijk stonden zij ineens in het middelpunt van de belangstelling. En dankzij Halina Rijn hebben wij er ook nog eens in één klap twee vergeetwoorden bij. Goedemorgen en welkom in de Taalstaat.
Iemand moet de slimste zijn. Al loop ik over van gelijk, ik kruip gehoorzaam door het slijk. En ik maak een bocht 540 graden terug. Zo is het snel achter de rug. Iemand moet de slimste zijn. Maar waarom ik altijd?
Iemand moet de slimste zijn. En dat staat in dit geval niet op George van Houts, gisteren uitgeroepen tot de slimste mensen van Nederland. Dat was Walrus, de Belgische band rond Geert Noppen, die ook deel uitmaakt van die andere Belgische band trouwens, Yevgeny. Maar Walrus presenteert hun nieuwe cd Terug naar het begin. Volgende week woensdag ook in Nederland. En dat gebeurt in Paradiso in Amsterdam.
Dit is De Taalstaat.
Met vandaag in De Taalstaat. Uitgever Lidewijde Paris heeft een boek geschreven waarin zij allerlei tips deelt om meer plezier te halen uit je boek. Verder hebben we het over het Jiddisch van Sholem Aleichem. Morgen wordt vanwege zijn 100ste sterfdag een editie van het tijdschrift Gine Medine aan hem gewijd. En in De Digitaalstaat verdiepen we ons in het Zeeuws.
Als je een Zeeuw bent en je hebt buikpijn, dan heb je pien in je poken.
René Appel maakt de TNA van Carice van Houten. En verder natuurlijk het taalloket. Lideke Roos opent het loket voor een vraag van u. Maar zoals altijd beginnen we met
het laatste taalnieuws.
Straks begint in Amsterdam-Noord Manuscripta, de jaarlijkse opening van het boekenseizoen, waarbij de bezoekers een voorproefje krijgen van de boeken die dit jaar uitkomen. Manuscripta is onderdeel van de boekenparade die de hele maand september duurt. Eppo van Nispen is directeur van de stichting CPNB. Meneer van Nispen, goedemorgen.
Een hartelijk goedemorgen.
Is alles klaar voor een feestelijke dag?
Nou, we zijn er helemaal klaar voor. We zijn eigenlijk gisteravond al begonnen. En dat kan niet anders zeggen. Met een prachtig mooie evenement van Pepijn Lanen. Met daarin Herman Koch en Herman Brusselmans. Dat was tot aan de nok toegevuld. Dat zag er goed uit. En ik zie nu al hier overkijkend over de Tolhuistuin waar we zitten, dat de dromme mensen zich gaan melden. Dus wij zijn er helemaal klaar voor.
Ja, dromme mensen. Dat is een hoopvol bericht voor de toekomst van het boek. En nou zijn er veel nieuwe boeken die gepresenteerd worden vandaag. Er zijn veel voordrachten. Waar kijkt u zelf het meest naar uit?
Nou, ik zelf kijk wel het meeste uit naar eigenlijk gek genoeg het stukje waar dan, wij noemen dat dan een mooi moment van de nieuwe grote boeken. En dat zijn de boeken van bijvoorbeeld Oek de Jong, die komt uit met een nieuw boek. Waarin hij zelf iets schrijft, het Visioen aan de Binnenbaar, daar ben ik heel benieuwd naar. Marcel Meuring, Ede, Ronald Giphart, zo kan ik noemen. En waar ik echt naar uitkijk, maar dat is pas voor de rest in het seizoen. Ik sprak gisteren Herman Koch, de schrijver van het Boekenweekgeschenk voor 2017. En hij zegt dat hij zijn manuscript bijna klaar heeft. En dat mag ik als eerste lezen. Ja, dat is eigenlijk toch een magisch momentje.
Ja, hè? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan krijgt u ook nog eens een nieuwe postzegel.
Ja, dat is werkelijk prachtig. PostNL heeft een hele mooie serie van postzegels gemaakt van oude boeken. De oudste boek geloof ik ergens 1264. Met voor- en achterkant. Ja, en dat is echt een heel mooi setje om te hebben. En ook heel eerzaam. Want dat geeft toch heel erg aan dat boek, waar sommige mensen zeggen, het heeft zijn langste tijd gehad, echt alles behalve zijn langste tijd heeft gehad.
Ja, zijn er ook nog belangrijke innovaties te melden op boekengebied?
Ja, best wel veel. Je ziet tegenwoordig dat vroeger, als je nu een boek kocht, heeft natuurlijk de beste innovatie, zeg ik altijd, is de boekhandelaar. Die weet het meeste van de boeken. En die zie je dat hij zich heel sterk maakt om ook een steeds betere aanbeveling te doen. Maar daarnaast zie je ook in dat online altijd, u kent dat wel, als u bijvoorbeeld een boek koopt en dan heb je, dan zie je op de lijst van sommige lezers kochten dit, dan ben je daar geïnteresseerd. Nou, in die innovaties zijn ze eigenlijk steeds beter geworden. Dus je krijgt een steeds betere aanbeveling ook online. En dat is echt wel heel uniek om te noemen. Daar zijn wij in Nederland voorloper in.
Kijk eens aan. Dus wat dat betreft wordt het ook alweer een mooie boekenjaar. Ik wens u een heel mooie dag. Eppo van Nispen, de directeur van de stichting CPNB, over de manuscripta in Amsterdam-Noord. We gaan het hebben over reclameslogans, want daar kun je niet omheen als je de deur uitstapt of de radio of tv aanzet. Al 5 jaar lang wordt op de website slechteslogans.nl de meest armoedige slogan van het jaar gekozen. En de liefhebbers van al deze taalbeledigingen kunnen hun hart ophalen. Een bloemlezing daarvan wordt nu gebundeld. Christine Liebrecht is universitair docent communicatie en informatiewetenschappen aan Tilburg University en een van de initiatiefnemers van slechteslogans.nl. Mevrouw Liebrecht, goedemorgen.
Goedemorgen.
Is het zo erg gesteld met de creativiteit van ondernemend Nederland dat je daar zelfs een boek van kunt maken?
Nou, dat zou je inderdaad wel denken. Want we hebben in 5 jaar tijd echt meer dan 1000 slogans al verzameld. En ze blijven ook binnenstromen. Dus mensen die blijven slogans zien waarvan ze denken van, nou, die moet echt op die website geplaatst worden.
Ja, dus wat dat betreft blijft het een onuitputtelijke bron, slechte slogans die u verzamelt. Wordt het boek nou alleen een opsomming van al die vreselijke slogans, of gaan er ook nog verklaringen achter gezocht worden in het boek?
Nee, we gaan wel diepgang zoeken in het boek. Alleen een opsomming zou een beetje zonde zijn, want er valt veel meer uit te halen. Alleen al als je bijvoorbeeld ziet wat voor type slogans dan eigenlijk voorkomen in onze verzameling. dan zie je echt van alles langskomen. Bijvoorbeeld woordgrappen. Dat is echt de meest gebruikte stijlmiddel wat we tegenkomen in de slogans. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld heel vaak een combinatie van Engels en Nederlands wordt gebruikt in de slogan. Mm-hmm. Of dat het een beetje grappig of fout rijm is wat voorkomt. Dus we willen veel meer laten zien van nou, waar bestaan die slogans dan uit en waar komen ze voor. Heel veel slogans komen voor op busjes. En we willen natuurlijk ook achtergronden bieden. Dus achtergronden over de slogan zelf, over de prijswinnaars van de afgelopen jaren. Dus het wordt een heel gemêleerd boek.
Ja, kunt u eens een voorbeeld geven van een slogan die u is bijgebleven?
Nou, de slogans die de meeste mensen denk ik zullen onthouden zijn degene die ook hebben gewonnen afgelopen jaren. En de eerste winnaar was Hema the Musical met Hema the Worst Musical Ever.
The worst musical. Ja, ik heb hem. Ik vond die van vorig jaar, die is volgens mij vorig jaar tweede geworden. Hè? Van kippenkont tot mensenmond ook wel interessant.
Ja, die heeft net verloren van de winnaar van vorig jaar. En die kippenkont tot mensenmond, dat was van een eierhandel.
Ja. Zeg, denkt u nou dat bedrijven blij zijn met de vermelding in het boek? Of gaan ze dat uit alle macht tegenhouden?
Nou, onze ervaring tot nu toe is dat er slechts één keer een bedrijf is geweest die er finaal op tegen was, dat ze op de website werden geplaatst. Maar we krijgen eigenlijk alleen maar hele leuke reacties. En bedrijven die zelfs ook nog gaan promoten als ze bijvoorbeeld zijn genomineerd voor de verkiezing. Dus we vinden het vooral een eer. Ja.
Nou, kijk eens aan. Dat is dan mooi meegenomen. Zeg, dat boek dat moet medio volgend jaar verschijnen. Hè? Heeft u daar al een slogan voor bedacht?
Nee, daar zijn we nog naar op zoek. Want ja, we liggen natuurlijk onder vergrootglas nu. Van welke slogan gaan wij het boek nou aanprijzen? Dus we hebben ook op sociale media de oproep gedaan aan onze fans om vooral mee te denken over wat nou de beste slogan is voor ons eigen boek.
Ik zou er een lekkere slechte van maken.
Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, dat bent u aan uw stand verplicht. Christine Liebrecht, dank u wel.
Jo, graag gedaan.
De taal in de zaterdagkranten.
Ja, en die taal in de zaterdagkranten is weer minutieus uitgeplozen door Lennart van Dijk. Goedemorgen, Lennart.
Goedemorgen, Elko. In Trouw weer een klein verslag van columnist Wim Boefink, die gisteren zijn 10-jarig columnistenjubileum vierde. Zijn column begint over dat feestje. De wereld was aardig, de mensen zeiden lieve dingen. Ik steeg een beetje op en moest weer zien neer te dalen. Ik zocht iets aards, ik maaide het gras. Mijn gezond is niet groot, maar het heeft de verhouding van een voetbalveld. En dat is ook iets. Vervolgens is de grasmaaier bot. Ik haalde nu de heggenschaar tevoorschijn, want heggen hebben we ook. Ik dacht, ik doe het gezond eerst met de schaar, maar de schaar was ook bot. U houdt uw adem in. Dat begrijp ik. De werktuigen moesten geslepen worden. Dat was de oplossing. Prachtig in zijn droogheid.
Ja, zeker.
In NRC een grappige kop in een artikel over premier Rutte. Het mysterie van algemene zaken. Ik zei mysterie, en zo staat het er ook. Dus niet ministerie. Leuk bedacht door de koppenmaker van NRC. Het artikel zelf gaat over de Rutte-campagne. Hij moet meer de mens Rutte laten zien. En te beginnen natuurlijk morgenavond bij Zomergasten. Dan in Volkskrant Magazine een groot interview met Katja Schuurman, omdat morgen de tv-serie Vlucht HS13 begint. Ze gebruikt filosofische taal. Kijk, ik zou het zo treurig vinden als je gewoon geboren wordt. Je rommelt een beetje aan en dan ga je dood. Ik sprak laatst met een vrouw die bezig is met een onsterfelijkheidspil. Die testen ze nu op muizen en die worden nu al twee keer zo oud. Ze gaan die pil binnenkort op mensen testen en ik sta op de wachtlijst. Niet waar, zegt de interviewer. 100%, zegt Katja Schuurman. En dat is tegenwoordig eigenlijk hetzelfde als het klopt echt, het is echt helemaal 100% waar. In Sir Edmund zag ik de titels van de 6 Suske en Wiskes die op initiatief van SOS Kinderdorpen geschreven zijn door BN'ers, zoals bijvoorbeeld Wilfred Gené, Carlo Bossart, Guus Meeuwis. En die titels zijn altijd of allitererend of rijmend, komen ze. De grandioze gitaar, de schaal van moraal, de charmante chirurg, de pintere pop, de tollende toverkol en de irritante imitator. Die laatste vond ik zelf eigenlijk het leukst.
Ja, zeker.
Een kop in het AD had ook zo een Suske en Wiske titel kunnen zijn. Onder het dak is het een herriebak. Beetje te lang misschien. Het gaat over het tennistoernooi de US Open. De akoestiek laat te wensen over als het nieuwe dak dicht is. Dat stond natuurlijk in het sportkatern van AD, waar ik ook las dat Jorginho Wijnaldum ineens Genie heet. Althans, zo noemt hij zichzelf. De Nederlands elftal speelt dinsdag tegen Zweden. En het AD wil kerels die hun tanden laten zien. Net als dieren eigenlijk, hè, over dieren gesproken. In de Telegraaf schrijft Freek Vonk over gemsbokken. Deze dieren worden ook wel de prinsen van de Namibische woestijn genoemd. Ze zien er heel statig en majestueus uit. Ze zijn een van de weinige diersoorten die kunnen leven in grote hitte. En daarom heeft Freek een nieuwe bijnaam voor ze. Niet de prins van de woestijn, maar de koning van de woestijn.
Leijald van Dijk, dankjewel. En ik ben ook wel benieuwd naar de tollende toverkol. Hè, als het om Suske en Wiske gaat. Dankjewel.
Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1.
Liedewijde Parie is al meer dan 25 jaar actief in het boekenvak. Onder meer als journalist, redacteur en uitgever. Haar kennis over het lezen van boeken heeft ze nu verzameld in haar boek Hoe lees ik? Want ja, een boek lezen, dat kan bijna iedereen. Maar hoe haal je nou meer uit dat boek? Wat wil de schrijver zeggen met de structuur bijvoorbeeld? Met het perspectief, met de taal die hij of zij gebruikt? Nou, op die vragen probeert dit boek antwoorden te geven. Liedewijde, we kennen elkaar, dus ik mag je tutoyeren. Welkom, ja, fijn dat je er bent. Voor je liggen 3 kussens met daarop de afbeeldingen van Hella Haassen, Annie M. G. Schmid en Hugo Claus. Door wie wil jij je vandaag gesteund voelen in de taalstaat?
Nou, ik kan eigenlijk maar 1 kiezen en dat is Hella S. Haassen. Ik ben haar uitgever geweest en ik dat is iemand die ik echt nog heel erg veel mis. Dat was zo'n geweldige vrouw. Als je het over taal hebt en over filijnen humor, kon je altijd bij Hella terecht.
Ja, wat heeft zij nagelaten als het gaat om een erfenis in de Nederlandse literatuur?
Een fabuleus oeuvre. Dat is om te beginnen. En zowel contemporaine literatuur als historische literatuur, als Indische literatuur. In Frankrijk noemen ze Jules Renard, noemen ze de Franse Hella Haassen.
Kijk, dat is een mooi compliment.
Dat is even anders denken.
Ja, dat is anders denken. Ja, zeker, zeker. Anders denken, dat vind ik wel een mooie brug naar je boek. Hoe lees ik? Want dat leer je ons ook eigenlijk aan in het boek. Hè? Van, kijk nou eens op een andere manier naar een boek. Neem niet genoeg met alleen maar het verhaaltje zelf. Ga ook eens onder dat verhaal zitten. Ga op zoek naar diepere lagen. Hoe lees jij zelf een boek?
Ja, daar heb ik 288 bladzijden over nagedacht. Want dat is. Daar lach je heel hard om. Maar het voornemen om een boek te maken, dat is heel snel gemaakt. Hmm. En dan zit je.
En dan het schrijven.
En dan, nee, maar dan moet je dus op iets wat je van nature doet, moet je gaan benoemen. En gelukkig heb ik lesgegeven. Dus dan dacht ik, oké, hoe doe ik het als ik lesgeef? Hoe kom ik achter dingen? En ik ben ook heel eerlijk in mijn boek, hoop ik, dat duidelijk is dat ik een heleboel dingen niet meteen lees en vind en dat soort dingen. Want het is een proces. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat het een proces in je kop op gang brengt. En dat kan je ook delen. Dat je zegt, nou, ik snap er niks van. Er zijn ook teksten die je niet snapt en toch mooi vindt.
Ja, en dan wil je wel op zoek gaan naar waarom snap je dan die tekst niet en waarom tegelijkertijd geniet je ervan?
Ja, dat weet ik niet. Maar er zijn mysteries. Als we het dan toch over mysteries hebben, dan is er ook nog het mysterie van het lezen. Laat dat ook maar heel. Maar wat ik mooi vind is dat als je ervan uitgaat dat als je iets niet snapt, dat iemand er misschien een bedoeling mee heeft of een signaal geeft. Ik noem dat in mijn boek Stille Signalen. En ik laat zien hoe je die een beetje kunt herkennen. Als je dat zou willen. En van mij niks moet. Maar je kunt dit boek gebruiken om te denken, hoe kan ik anders lezen? Hoe haal ik meer uit literatuur? Hoe werkt literatuur überhaupt? Maar je kunt er ook naar kijken en dan zeggen van, wauw, zo'n boek schrijven, dat is toch nog wel een kunst. Ja. Dus er zit een soort verborgen agenda toch wel in, stiekem. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar want er wordt natuurlijk soms wordt gezegd van, nou, iedereen kan wel een boek schrijven. Nou, om te beginnen zeg ik dan wel eens tegen mensen, nou, doe maar, lever, nou, wat zullen we zeggen, een maand, 10.000 woorden? Moet kunnen, hè? Iedereen kan het. Nou, dan komen ze over die maand en dan zweet loopt van ze af. En dat het dan ook nog geconstrueerd moet zijn en het moet spannend zijn. Dus ik behandel in mijn boek ook Dan Brown, want die heeft net zo goed goede technieken om door te lezen. De Da Vinci Code. Nou, ik heb het ook gelezen. Ik stond in de rij in New York door de douane. En verderop stond toevallig een collega. Ik denk, nou, ik ga dat lekker in het buitenland lezen, dat niemand ziet dat de nette uitgever Dan Brown leest. Met rode oortjes overigens. En hij riep over alle mensen heen, ja, ja, ik zie het wel.
Nou, betrapt.
Betrapt. En dat maakt niks uit. Al die technieken en die dingen zijn allemaal hetzelfde. Dus je hoeft niet meteen met Proust te beginnen. Je kunt ook met een heel toegankelijk boek beginnen en kijken, oké, wat kom ik op het spoor? Ja. Net 1 dingetje extra.
Ja, jij begint bijvoorbeeld in het boek ook over beginzinnen.
Ja.
Over beginnen gesproken. Beginzinnen kunnen vaak al een beetje een indruk geven van het boek dat jij op het punt staat te gaan lezen. Bijvoorbeeld deze beginzin.
Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37.
Natuurlijk, de eerste zin uit de Max Havelaar van Multatuli. Misschien wel een van de bekendste beginzinnen van de Nederlandse literatuur. Wat leert deze zin ons over het boek dat ik nu net opengeslagen heb, de Max Havelaar?
Nou, dat degene die aan het woord is ijdel is. En,
dat het met ik begint?
Nou, dat het met een ik begint. Ik heb geleerd dat dat in brieven niet hoort, maar in een boek mag het wel. En het mooie is dat die zin, die wordt natuurlijk steeds herhaald. Dus over, als we het dan toch over goede slogans hebben, ik zeg herhaal hem zoveel mogelijk. En wat hij doet, want het is een opening tot een betoog, en hij neemt je meteen mee. Want hij zegt, nou, ik ben makelijk, dus ik stel mij voor. Later komt zijn naam, maar je weet ongeveer, ik heb met een zakenman te maken. Dus je denkt, nou, zakenman, meestal toch wel betrouwbaar, die is in zaken. Dus ik hoef daar geen frivoliteiten van te verwachten. Dat gaat hij ook uitgebreid uitleggen, dat hij daar helemaal niets mee heeft. Hij distancieert zich van de fictie. Hij maakt één uitzondering, dat is de Bijbel. Dan denk ik meteen, haha, hij vindt de Bijbel dus eigenlijk fictie.
Hm. Ja.
Dat kun je denken, hè? Dat zou wel kunnen kloppen bij Multatuli, maar dat staat er niet. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, ja, ik heb wel helemaal niks met literatuur, maar toch is dit het enige middel, want ik vind dat er een verhaal is wat jullie wel moeten weten. En hij weet, als ik de mensheid moet bereiken, moet ik een goed verhaal hebben. En dat kun je een zakelijk verhaal zijn, dat kun je verpakken. En het is gewoon één verpakking voor één grote moraal. En zo, dat kan je al peuteren uit die eerste zin.
Ja, ja, stoer is dat, hè? Dat je inderdaad uit die paar woorden al zoveel kunt opmaken. Nog een andere begin uit een boek, zou ik zeggen. Zou je bijvoorbeeld de eerste alinea willen voorlezen uit de roman Specht en Zo van Jan-Willem Otten?
Ja. Het loopt tragisch met mij af, daar lijkt het nu toch echt op. De schuifpui van het atelier staat open. Ik hoor vuur laaien, het knettert. De wind staat pal noord, er slaan vonken in mijn richting, maar die worden asvlokken en dwarrelen als sneeuw naar binnen. Ik sta op de ezel en heb alleen het ergste te verwachten.
Wat maakt nou het begin van dit boek duidelijk over het perspectief dat Olt gekozen heeft bij het schrijven van het boek?
Ja, ik heb dat expres in mijn boek niet genoemd. Dus dit is een ongelooflijk gemene vraag.
Ja, zo zijn we dan, hè?
Ja, sorry. Maar goed, ik ga het toch doen, want het is een briljant boek. Het is wel goed om te weten dat ik helemaal niet hou van boeken die verteld worden vanuit een varkentje of een hond of een vlieg op de muur. Dan denk ik, doe nou even normaal. Maar dit boek, en dat kan je dus afleiden uit Het loopt tragisch met mij af. Het is de ik-persoon. Ik sta op de ezel. Eerst weet je al dat je in een atelier bent en dan staat dat ik sta op de ezel. En je hebt gehoord dat er vuur is. Ja, ik heb het ergste te verwachten. Dan denk ik, oké, die ik zal verbrand worden. Maar die ik zal dan wel geen mens zijn. Ik sta op de ezel. We zijn in een atelier. Dus het is een schilderij. Het boek opent met het schilderij dat een woord neemt. En ik heb dat curieuzerwijs. Ik heb dat boek gelezen en eigenlijk pas halverwege dacht ik, wie zit hij nou eigenlijk te vertellen? Want hij ziet dingen, hij weet dingen die hij niet kan weten.
Dat is een schilderij, dat is echt geniaal gevonden en origineel gevonden.
En het is dus eigenlijk een chroniek van een aangekondigde dood, om nog eens even een goede titel ertussendoor te gooien. En je weet dat dus eigenlijk, maar hij gaat reconstrueren hoe ze tot dat punt gekomen zijn. En dat is zo subtiel en mooi gedaan en zo ontroerend. En dat je denkt, ja, maar een schilderij, dat is niet een levend ding.
Maar hier wordt het een levend ding.
Ja, nou, dat vind ik virtuoos.
Ja, ja, ja. Nog een voorbeeld. In een roman wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van stijlmiddelen. Mm-hmm. Arthur Chapin doet dat meteen al aan het begin. Ook weer het begin van zijn boek De Zwarte met het Witte Hart.
De eerste 10 jaar van mijn leven was ik niet zwart. Ik was op veel manieren anders dan de mensen om me heen, maar donkerder was ik niet. Dat weet ik. Er is een dag geweest waarop ik een verkleuring gewaar werd. En later, toen ik dan eenmaal zwart was, ben ik weer verschoten. Op mijn theevelden heb ik altijd een paar kerststerren laten planten. Ook wel wonderbomen of wolfsmelk genoemd. Om de 300 voet wat rood blad tussen het groen voorkomt blindheid bij de pluksters. Wanneer je lange tijd maar één kleur ziet, krijg je een waas voor ogen, alsof je te lang in de zon gekeken hebt. Eén blik op de tegenkleur herstelt het contrast. In de akker, die ik voor de kerststerrenkweek altijd speciaal heb laten aanleggen, viel ze nauwelijks op tussen de andere exemplaren. Die kerstster was niet rood tot ik haar in haar nieuwe omgeving liet zetten. Kleur heb je nooit zelf, kleur krijg je door anderen.
Die Dweide Paris, welke stijlfiguur gebruikt Arthur Chapin hier?
Nou, een metafoor. Maar wat er nou zo... Hij leest zo mooi voor, hè? Ja, oh, dat heeft hij toch een mooie stem. Hij gebruikt een metafoor en dat doet hij zo slim. Want als je niet oplet, dan denk je, hij vertelt een verhaal. Want het klopt, deze man is oud. Hè? Ik geloof dat het is altijd quasi of kwame. Ik geloof dat het quasi is die aan het woord is. En hij vertelt eigenlijk over zijn leven. Hij kijkt terug op zijn leven en hij zit inderdaad op theeplantages. En waar zit nou de metafoor in? Dat is het eigenlijk in de eerste openingszin. De eerste 10 jaar van mijn leven was ik niet zwart. En hij legt dus ook uit dat die theerozen, die kerstrozen, die waren niet rood toen ze tussen rood stonden. Hij zegt, kleur heb je dus niet, krijg je door anderen. Hij was zwart, hij was een prinsje en hij werd als een soort cadeau op een kostschool in Delft geplaatst tussen witte kindertjes. Hij werd dus zwart toen je opeens dacht, verrek, er zit wit om mij heen. En dat is wat hij uitlegt. En hij zegt dat het dus eigenlijk door het andere gebeurt. Terwijl dat is natuurlijk ook weer een kwestie van perspectief. Maar hij doet dat zo vanzelfsprekend. En er zit een enorme moraal aan. Dat je zegt van ja, maar luister, ieder zit in een natuurlijke omgeving, maar je bent niet minder natuurlijk, want er zijn er meer van. En dat moet iedereen eigenlijk begrijpen. Ik vind het zo ontzettend slim en geleidelijk gedaan.
En je bent meteen als lezer geconditioneerd, ja, van zo ga ik dat boek lezen. Ja. Daar moet ik op gaan letten.
Ja, en misschien realiseer je niet dat het een metafoor is, maar je begrijpt het wel. En dat vind ik altijd zo mooi. Er zit een soort, altijd een gevoel. Hij is er heel goed in om je meteen dat gevoel te geven, ja, van, oh ja. He, dus je voelt al meteen, er wordt al een opbouw gemaakt van, ja, dit zal niet een lieflijk verhaal worden. Dit gaat een verhaal over contrasten van iemand die niet in de wereld gaat passen waar die in terecht is gekomen.
En zo, Liedewijle, hebben we het alleen nog maar gehad over de beginzinnen en de beginfragmenten van boeken. Let daar ook op als je een boek gaat lezen. Dat is een van de tips die je geeft. Want je kunt op die manier al veel meer plezier aan het boek gaan beleven. Het boek, Hoe lees ik, staat boordevol van dit soort tips. Ik heb overal aantekeningetjes gemaakt. Zo, dus als ik een boek ga lezen, dan weet ik voortaan waar ik op moet gaan letten. Jij helpt mensen bij het nog meer genieten van het lezen. Liedewijle Paris, fijn dat je er was.
Heel veel dank, dank je wel.
Er brandt al lang geen licht meer bij de buren. Als ik thuis kom is het stil op straat. De hele buurt slaapt om die tijd al uren. Niemand die nog bezig is zo laat. Maar zelfs wanneer ik best een beetje moe ben, van lange dagen en van slaaptekort, en aan een welverdiende nachtrust toe ben, mij maakt het niet uit hoe laat het wordt, al moet ik 's morgens weer vroeg uit bed. Ik maak voor ik mijn wekkertje zet en geeuwend op mijn slaapbankje rol. Eerst een ommetje met mijn mol, een ommetje met mijn mol. Ik maak echt iedere nacht een ommetje met mijn mol. Terwijl die brave me wacht, schep ik met de wormen die ik voor mijn molletje mee heb gebracht zo'n kommetje lekker vol. Hij hoort als ik de trap kom opgelopen, en als ik dan de voordeur open maak, is hij al lang zijn bloempot uitgekropen en pakt hij het riempje van de haak. Buiten rent hij altijd eerst een stukje en is hij eenmaal lekker uitgedraafd, pauzeert hij altijd even voor een drukje dat hij keurig meters diep begraaft. Als in de stad ieder drankhuis sluit en binnen gaan alle lichten uit en iedereen kruipt onder de wol, maak ik een ommetje met mijn mol, een ommetje met mijn mol. Met dat gezellige beest een ommetje met mijn mol. Vanavond is het weer feest, vanavond steek ik, want hij is pas namelijk jarig geweest. Een blommetje in zijn hol.
Een klassieker van Kees Torren, een ommetje met mijn mol.
De taalschatten van de taalstaat.
Het Jiddisch van Sholem Aleichem.
De taalschatten van de taalstaat.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Sholem Aleichem, de Dickens van de Jiddische literatuur, mag je hem wel noemen, stierf. Daarom is het kwartaalblad voor de Jiddische taal en literatuur Gine Medine, het Groene Land, geheel gewijd aan deze auteur, wiens naam misschien niet zo bekend is als diens beroemdste romanfiguur, Tefje de Melkman, die bekend is geworden dankzij de musical Anna Tefka in Nederland. Natuurlijk geweldig gespeeld door onder andere Lex Goudsmit. Nou, het is een ware taalschat, te meer daar het Nederlands veel woorden uit het Jiddisch heeft overgenomen. Want als ik zeg het is een toffe gozer met wie ik lekker kan smoezen, dan begrijpt u vast ieder woord. Goedemorgen, Justus van den Kamp.
Goedemorgen.
U bent redacteur bij Gine Medine en een van de samenstellers van Kosher Nederlands, een woordenboek met Joodse woorden in de Nederlandse taal. Eerst nog maar eventjes die Sholem Aleichem. Wat voor man was dat precies? Wie was hij precies?
Hij was een keurig orthodox opgevoede, maar voor zijn tijd moderne Russische Jood, die uit een arme omgeving kwam. Verarmde omgeving. Veel te maken had met mensen die nog veel armer waren dan hij. daar erg veel mee te doen had. Ondertussen was hij vreselijk slim. En is huisleraar geweest bij een rijke familie, waar hij verliefd werd op zijn leerling. Daar niet mee mocht trouwen van haar vader. Dat toch heeft gedaan. En die vrouw is met hem erg lang gelukkig geweest. Ook na zijn dood.
Ja, en zijn werk. Wij kennen allemaal ATFK, we kennen Tefje. Maar eerlijk is eerlijk, dat is ook het enige wat ik van hem ken. Is zijn werk belangrijk voor het levend houden van de Jiddische taal?
Zijn werk is ontzettend levendig en werd verschrikkelijk veel gelezen in zijn tijd. Wordt relatief nog veel gelezen vergeleken met andere schrijvers.
Want hoeveel heeft hij geschreven?
Wat zegt u?
Hoeveel heeft hij geschreven?
Hij heeft tientallen boeken geschreven. Ik heb 22 banden van hem in de kast staan. Mm-hmm. En dat zijn ze niet complete werken.
Nee, ja, een productief mens.
Hij schreef zich te pletter. Ja, hij werkte overdag, ander werk. En de tweede helft van de nacht stond hij te schrijven achter zijn lessenaar.
En waaraan herken ik werk van Shulam Aleichem?
Hij noemde zichzelf a schrijver, a humorist. Hij is dus officieel een humorist. Waarbij op te merken valt dat, zoals iemand zei, het enige wat ellendiger is dan het begin van zijn verhalen is de afloop daarvan. Dus hij schrijft dingen waar je om kunt lachen, maar eigenlijk is de stof die hij beschrijft helemaal niet vrolijk.
Tragicomisch.
Het is tragicomisch, maar het is de realiteit. De realiteit waarin ze leefden. 1880, 1920 was een rampenperiode voor de Joden in Rusland.
Ja, ja, we hebben een fragmentje uitgezocht. Dat komt uit een van zijn verhalen, De Erfgenamen. Wilt u dat voorlezen?
Een klein stukje. De beide vrouwen stonden over de toppen gebogen en goten er telkens opnieuw water bij. En de kindertjes spetterden en spartelden met hun armpjes en beentjes, zoals je kevers wel eens ziet doen, als op hun rug zijn gerold. Na het baden werden de twee eruit gehaald, in een laken gewikkeld, in één laken, en in bed gelegd, in één bed, om een beetje op te drogen. Maar toen ze ze weer wilden aankleden, wisten die vrouwen niet meer wie van beiden Meijer en wie Schneier was. En begonnen ze te kissenbissen. Kijk nou toch eens, ik zou zweren dat dit Meijer is en dat Schneier. Ik weet niet waar u het over hebt. Dit is Schneier en dat is Meijer. Ziet u dat dan niet? Dan heb ik al die tijd gedroomd, zeker. Bent u me schokken of uw verstand kwijt?
Mooi, die kippelende vrouw. En dat beeld is ook mooi van die baby's als spartelende kevers. En natuurlijk dat woord, hè, me schokken, dat is een woord dat we allemaal kennen. Direct uit het Jiddische in het Nederlands terechtgekomen.
Gek, stapelgek. Daar heeft het Jiddisch vreselijk veel woorden voor. En een aantal daarvan zijn inderdaad
toeval,
in het Nederlands
of niet?
Gekomen. Ik denk het niet. Nee. Het Jiddisch heeft weinig woorden voor technische dingen, maar verschrikkelijk veel woorden voor armoe, gekte, aan lager wal geraakt zijn en dat soort toestanden. Daar hebben ze heel veel.
Dat Jiddisch, ik vind het een schitterende taal. En dat Jiddisch, dat klinkt zo.
In sommige stoer hergezogen in Amsterdam, een beetje außerhalb der Stuart, en toen schreef zich Buitenvelder. Bis jetzt du gut nicht gewesen. In seit 5 Jahren hat man die Ugehäuben zu bauen. Die Häuser sind sehr schön mit Gärtner.
Ja, dat is een opname die we hoorden van het Meertens Instituut, waarin Jozef Hillel Borenstein vertelt hoe het is om in Amsterdam Buitenvelder te wonen. Als ik het zo hoor, dan denk ik, het klinkt een beetje als Duits. Ik hoor ook een beetje Zwitser-Duits erin in terug. Het is heel zangerig. Wat voor soort taal is dat, Jiddisch?
Nou, eventjes dit te plaatsen. Dit is een Pools Jiddisch dialect. Meneer Borenstein kwam uit Krakau. En ten opzichte van het Duits is het Jiddisch een beetje een broertje, zoals het Nederlands ook is. Hmm. In de middeleeuwen was er één lappendeken van zeg maar Dietse dialecten die van dorp tot dorp verschilden. Aan de ene kant is daar het Nederlands uitgestandardiseerd, aan de andere kant is de Hoogduits eruit gestandardiseerd. En je had in de middeleeuwen in heel veel dorpen en plekjes had je Joden wonen die veel meer contact met elkaar hadden dan de Duitse boeren. Dus die sneller een soort eenheidstaal hebben ontwikkeld.
Ja.
Uit, nou, waarschijnlijk vooral Beierse dialecten, Zuid-Duitse dialecten. En met het opschuiven vooral naar het oosten is dat helemaal één groep geworden. Van een taal die gesproken werd tussen Wilna en Poltava, tussen het uiterste zuidoosten, Hamburg, Venetië en Amsterdam.
Ja.
En daardoor heel grote dialectverschillen kregen.
Ja, maar wel een taal die op zich redelijk goed te volgen is. Je hoort bijvoorbeeld in de laatste Woody Allen film, Café Society, hoor je ook mensen Jiddisch praten. Maar ja, die film die speelt zich wel af in de jaren 30. Zijn er nu nog mensen die in het dagelijks leven Jiddisch spreken?
Jazeker. Volgens de Wikipedia zijn het er zelfs miljoenen. Dat vind ik nogal veel klinken. Er wordt gezegd 1,5 à 3,5 miljoen. Waarbij je
als eerste taal?
Ja, waarbij je moet aantekenen dat bijna geen Jiddisch sprekers alleen maar Jiddisch spreken. Als eerste taal denk ik vaak wel. Maar de kwaliteit van het gesproken Jiddisch is minder dan voor de oorlog in ieder geval.
Maar waar kan ik naartoe als ik het wil horen? Als ik het gewoon in het dagelijks leven
pak
wil horen?
Pak de trein naar Antwerpen en kom uit het station en ga daar de hoek om. En dan hebt u een goede kans om het te kunnen horen.
Ja. Nou bent u ook de samensteller van het boek Kosher Nederlands. Een woordenboek van het Jiddische Nederlands. Daar staan woorden in die we allemaal kennen. Massel, Gochem, Godspe, Sjoege. Maar er zitten ook woorden in het boek die toch wel... Ja, qua Jiddische herkomst wat minder voor de hand liggen. De mist ingaan bijvoorbeeld. Dat vond ik een mooi voorbeeld. Ik dacht echt aan mistige winterochtenden. Maar dan heb ik het verkeerd. Ja,
heel prachtig. Inderdaad niet zo. Je moet denken aan mest en niet aan mist. Dus iets wat je op de mesthoop gooit, wat stuk is. Dat is de mist ingegaan. En een ander woord waarvoor hetzelfde geldt is alles kids. Dat niks met het Engelse woord kinderen te maken heeft, maar veel met alles giets, alles goeds, alles wat goed is.
Ja. En baaijes komt ook uit het Jiddisch.
Baaijes, huis, oorspronkelijk. En ja, je had voor de oorlog alle mogelijke samenstellingen met baaijes. Je had een bordeel en een café en allerlei andere soorten. Een gekkenhuis, dat waren allemaal samenstellingen met baaijes. Maar ja, er is er eentje van overgebleven.
Ja. En de blits maken?
De blits maken ook, ja. Blitsen. Maar ja, dat ligt niet zo erg ver van het Nederlandse bliksem. Maar ja.
Nee, maar goed, wat ik zo opvallend vind... voor een relatief kleine taal... heeft het Jiddisch echt veel invloed gehad op het Nederlands. Is dat uitsluitend te danken aan de grote Joodse gemeenschap... die in ieder geval tot de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam woonde?
Nou, er zijn allerlei invloeden. Maar laten we het over die hoofdstroom hebben... Ja, en Amsterdam heeft invloed gehad omdat het de hoofdstad is. En verder heeft natuurlijk de jeugdtaal van de jaren 60 ontzettend veel invloed gehad. Die dominant was binnen jeugdtalen in Nederland een tijd lang.
Maar waarom ging die jeugdtaal teruggrijpen op het Jiddisch dan?
Misschien via de boeventaal, onder andere. Dat is een van de dingen die een rol speelde. En boeventaal geldt misschien als mannelijk en flink en stoer. Een ander element dat misschien ook een rol speelt... is dat waar voor de oorlog heel veel mensen die Joodse woorden kenden... speelde het klasseonderscheid zo'n grote rol. Dat was echt iets van de onderklasse.
Mm-hmm.
Maar die onderklasse was er na de oorlog niet meer. Die onderklasse dat waren martelaren. Die waren dood. Dus de mensen die zich tegen die taal afzetten... bijvoorbeeld Joden die heel keurig Nederlands spraken... die hoefden zich niet meer tegen die onderklasse af te zetten. Voor hun waren dat ook martelaren geworden. En voor veel niet-Joden ook.
Ja, en daar ook een soort verzetstaat als het ware... om dat Jiddisch weer te gaan gebruiken.
Je had natuurlijk in Nederland erg veel verzet na de oorlog.
Nee, maar u begrijpt het bedoelen. Ja.
Een vorm, ja, jeugds verzet zich tegen de oude generatie. Ja. Wat deden jullie eigenlijk toen? Jullie waren zeker allemaal fout. En wij zijn na de oorlog allemaal goed. Dus, onderbewust, heel diep. Ja,
daar heeft het Jiddisch in het Nederlands van geprofiteerd. Natuurlijk is dat een taal die bij ons past, die we makkelijk spreken. Ik bedoel, het is natuurlijk een taal met heel veel verwantschap ook met het Nederlands. Ik wil er nog eentje doen. Kapsones?
Ja, gafzanut zou je zeggen in modern Hebreeuws. Een gaive, dat is een woord voor verwaandheid, hoogmoed. En gafzones is dan verwaandheid ook. En daar is kapsones van gekomen.
Ja.
Voorbeeld.
Wat zegt u?
Ik had mooie citaten gevonden bij heer Bommel. Martin Toner, die dat notabene op een hele aardige manier
heeft. Heeft u er zo'n citaat bij de hand? Nee, dat niet. Nee. Doen we de andere keer, want ik ben daar wel benieuwd naar. Nou zegt u net, het Jiddisch is nog wel degelijk een levende taal. Stap in de trein naar Antwerpen en je hoort het. Komen er ook nog nieuwe woorden bij? Wordt het Jiddisch ook nog uitgebreid? Er inderdaad nieuwe woorden in de Jiddische vocabulaire?
De computer die ik daar heb liggen, die wordt in nieuw Jiddisch een schleptop genoemd.
Echt waar?
En een andere...
Dat is leuke schlep, ik vind het heel beeldend. Ja.
Een andere nieuwe ontwikkeling. Weet u wat een schmekkeldekker is?
Een schmekkeldekker? Een tompoes?
Een schmekkeldekker is een condoom.
Oh, sorry. En waarom wordt dat een schmekkeldekker
Een dekker genoemd? Is een bedekker en een schmekkel is de verkleinvorm van een schmok. En als u wel eens in New York bent geweest, moet u dat woord niet gebruiken, want dat is een scheldwoord en betekent lul. En dat komt van de Duitse schmoek.
Kijk, en de schmekkeldekker die kun je dus gewoon in Antwerpen in de winkel kopen.
Ik weet niet of die hele vrome joden in Antwerpen deze woorden ook kennen. Daar kun je aan twijfelen. Dit is misschien meer iets in de wat wereldse groepen.
Het Jiddisch, een bijzondere taal die opnieuw weer in de belangstelling staat. Dankzij die 100ste sterfdag van schrijver Sholem Aleichem. Het blad Gine Medine, dat helemaal in het teken staat van die sterfdag, wordt morgen gepresenteerd in boekhandel van Rossum in Amsterdam. En Justus van der Kamp, redacteur van Gine Medine, dank dat u hier was om ons mee te nemen naar die bijzondere wereld van het Jiddisch. Dank u wel.
Dank u wel.
Een mens heeft in zijn leven heel wat zorg in zijn kop, om te blijven een fatsoenlijke man. En als je wil fatsoenlijk zijn, dan hei je strop op strop, je wordt er gewoon balorig van. Mijn buurman in zijn zaak, die heeft zich vlug schatrijk gemaakt, gezwendeld hebt hij zonder hart of ziel. Ik hou niet van die tretjes, ik deed het altijd netjes, daarom blijf ik een arme slemiel. Want ik ben zalig, goochemme zalig, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rat heb ik van mijn kleine krat nog wat gegeven? Zal ik leven, want ik ben Salie, goochemme Salie. En toch zeggen ze, je bent een oude nar. Dan schud ik gewoon mijn kop, geef er geheel geen antwoord op. Ik ben Salie met de roomijskar. We leven in een wereld vol gemopper en gemor, en de jeugd die hebt het meestal weer gedaan. En ook als buitenlander krijg je af en toe een por, er is altijd een stok om mee te slaan. Natuurlijk gaat het goed in een tijd van overvloed, de mensen zijn dan reuze tolerant. Maar worden banen schaarser en de kabinetten paarser, dan zeggen ze, wat vol toch is dit land. Maar hoor naar Salie, goochemme Salie, die de mensen op zijn duimpje kent. Is het leven onvervuld, krijgt de minderheid de schuld, dat is een gegeven. Zal ik leven, dus zegt u Salie, goochemme Salie. Hou eens op met dat geharrewar. Gun mekaar wat lucht en licht. Dat is gewone mensenplicht. Dat zegt Salie met de roomijs.
Ja, het is een schitterende voorstelling. Tip top van, inmiddels ook alweer 20 jaar geleden. Een voorstelling over de Joodse amusementscultuur in vooroorlogs Amsterdam. Was dat Remco Vrijdag, Salie met de roomijskar. Natuurlijk een liedje van Louis Davids. Het internet is een vindplaats voor taal, maar er wordt ook veel gesproken, geblogd en gevlogd over taal. In de Digitaalstaat houden we de digitale vinger aan de pols en tips en welkom via taalstaat@kro-ncrv.nl. Vlogster Mara bijvoorbeeld zet regelmatig video's over taal op YouTube. En omdat Mara oorspronkelijk afkomstig is uit Zeeland, ging het deze week over de leukste Zeeuwse woorden.
Als je een Zeeuw bent en je hebt buikpijn, dan heb je pien in je poken. En dat vind ik heel erg grappig, het woord poken voor buik dus. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar ik vind het pien in je poken.
En Mara heeft nog een andere favoriet.
Ook het woord jun vind ik fantastisch. Ui betekent dat. En vooral dan in de combinaties peni-jun, peen met ui, is dus hutspot. En in de combinatie jun-buze, wat ui-buis zou zijn, letterlijk vertaald. Maar dat betekent frikandel speciaal. Geweldig toch? Ik hou echt van Zeeuws.
De website historiek.net stelde afgelopen week een top 50 samen van de mooiste en meest verrassende Arabische leenwoorden in de Nederlandse taal. Historicus Enne Koops licht de top 3 eruit, te beginnen met de nummer 1, suiker.
Het is afkomstig van het Arabische sukkar. Werd door de kruisvaders daar ontdekt in de 12e eeuw. En de kruisvaders namen vervolgens die suiker mee naar Europa. En eigenlijk is het door die kruisvaders via de Italiaanse havens in het Italiaans terechtgekomen als sukkaro. En in het Nederlands kennen we natuurlijk het product als suiker. Dan hebben we in de tweede plaats koffie. Dat komt van het Arabische kwawa. Wat in het begin, en dat is heel aardig om even te noemen, de betekenis van wijn had. De Arabieren kwamen namelijk in Ethiopië in de provincie Kaffa in aanraking met koffie. En de kaffa verwijst ook naar die naam. En ze dachten van, dit heeft een opwekkend effect. En ze moesten meteen naar wijn denken. Dus noemden ze het kwawa. Maar het was koffie. En dan hebben we tenslotte schaakmat. Dat woord komt van het Persische shah. Schaak komt van shah, koning betekent dat. En het tweede gedeelte van het woord komt van het Arabische maat. Hij is gestorven, hij is dood. En letterlijk betekent dus eigenlijk schaakmat, de koning is dood.
Programmamaker Jan Houtekiet van het Vlaamse Radio 1 sprak maandag in zijn uitzending over het gebruik van apps door kinderen. Want kunnen kinderen met apps spelend leren op een tablet of smartphone? Op Twitter lanceerde Houtekiet een eigen hashtag-spelletje rond apps met als eerste aanzet in de app gelogeerd zijn. Onder de hashtag uitdrukking met app verschenen vervolgens meer vondsten. Nu komt de app uit de mouw voor een app in een ei. Beter met één app in de hand dan 10 in de cloud. En mijn smartphone is ziek. Last van een app 6. En er waren meer radiomakers die het publiek aan het werk zetten met taal. In de ochtendshow van Mattie en Wietse op Q-Music ging het deze week over de namen van WhatsApp-groepen.
Ik zit even doorheen te scrollen nu. Ik heb eentje, Jad Sehol Allier. Familiechat natuurlijk. Tostibar Koningsdag zie ik nog hier.
Je hebt ooit een Tostibar gehad op Koningsdag.
Pizza en pils.
Dit is leuk.
Vakantieman heb ik ook nog.
Ja, de luisteraars vonden het ook leuk. Want in de bijna 900 reacties op Facebook ontstond een hele lijst van de meest vreemde namen van WhatsApp-groepen. Sonja, Laura en Dorinde hebben een groep hardlooploosheid om hun anti-liefde voor hardlopen te delen. Jolanda zit in de groep knutselmutsen met 5 gezellige meiden die 1 keer in de week bij elkaar komen om te kletsen en te knutselen. Maar zou Jolanda bijvoorbeeld weten dat Marcella haar Crea-Bea-groep dan weer de naam Klapkut knutselmutsen heeft meegegeven. Dubbelzinnigheid doet het überhaupt goed in de naamkeuze. Samantha en haar vriendinnen appen elkaar onder de noemer de stringdingetjes. Omdat we ergens toen zo'n belachelijk klein zomers herenslipje tegenkwamen, voor ons een stringdingetje, en er hilarische combinaties mee maakten. En een groep de naaipeuters kan heel verkeerd uitgelegd worden, maar het zijn een stel meiden die houden van naaien en die tegelijkertijd kinderen hebben die nu een peuter zijn. En mocht je nou bang zijn dat toch niet iedereen zo'n naam begrijpt, dan hou je het gewoon bij straks leuke naam bedenken. Wanneer computers een menselijke taal leren, dan nemen ze daarbij de menselijke vooroordelen over. Een artikel met die strekking stond deze week op de Amerikaanse nieuwsite Quartz. Het artikel was gebaseerd op onderzoek van de Princeton University in Amerika. Goedemorgen, Piek Vossen.
Goedemorgen.
U bent hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gespecialiseerd in computertaalkunde. Waar zien we die vooroordelen in de taal zoals die door computers wordt weergegeven terug?
Waar je het eigenlijk het beste kunt zien is als Computers praten over de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld als ze beelden beschrijven. Er wordt nu technologie ontwikkeld waarin een computer dus voor een foto kan zien en kan herkennen wat er op die foto staat. En ook met camera's bijvoorbeeld of videobeelden interpreteren wat er wat voor beeld er binnenkomt.
Mm-hmm.
En om dat te doen, worden die computers getraind aan de hand van beschrijvingen die door mensen worden gemaakt van die plaatjes.
Heb je een voorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld je ziet een aantal mensen zitten, een meisje en een jongen. En twee meisjes. De ene is blond en de andere is een Aziatisch meisje. En dan beschrijft iemand zo'n plaatje van twee meisjes, een blond meisje en een Japans meisje.
Ja.
En dan, dit is een echt voorbeeld van een van mijn studenten die hier onderzoek naar doet. En dan vraag je af, ja, oké, blond meisje, maar waarom wordt dat andere meisje een Japans meisje genoemd? Want het kan ook gewoon een meisje zijn uit Amerika of welk ander land dan ook.
Mm-hmm.
En dat komt omdat die plaatjes gelabeld zijn door Amerikaanse mensen. En die hebben een soort vooroordeel en die denken van, oh, dat is een Japans meisje of een Chinees meisje. En het blonde meisje, dan hadden ze ook kunnen zeggen van, dat is een Zweeds meisje. Maar dat doen ze niet, want het is vrij normaal om gewoon een meisje dat blond is blond te noemen.
Ja, ja, ja. Dus ja, eigenlijk is het vooroordeel van de computer ons vooroordeel.
Juist, ja. Die computer wordt getraind met labels of interpretaties die van mensen vandaan komen. En dan neemt die ook dat oordeel over.
Ja, en is het dan ook zo dat omdat in het Westen meer met de computer gewerkt wordt dan in bijvoorbeeld Afrika, dat westerse oordelen eerder toegepast zullen worden dan niet-westerse oordelen?
Ja, als die systemen gebouwd worden in bijvoorbeeld Amerika, dan krijg je dus een Amerikaanse visie op de wereld.
Ja, dus eigenlijk zien wij een Amerikaanse visie op de wereld.
Ja. Ja.
Ja, ja. Kunnen we die computer onze vooroordelen ook weer afleren?
Ja, dat zou kunnen. Dus bijvoorbeeld mijn student, die Emiel van Miltenburg trouwens, die daar promotieonderzoek naar doet, die probeert eigenlijk te kijken hoeveel variatie er is. Je kunt in die dataset die hij analyseert, dan zie je bijvoorbeeld dat er heel vaak wordt gezegd van een black baby, maar er wordt nooit gezegd een white baby, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dan kun je afvragen van, ja, als ik zwart verwacht, dan verwacht ik eigenlijk net zo vaak wit. En als dat niet even vaak voorkomt, dan is dat kennelijk, zou dat bijvoorbeeld een soort vooroordeel of een stereotype kunnen zijn,
ja,
die gebruikt wordt. En dat betekent ook dat je hem zou kunnen afzetten.
Ja.
Dus dan zou je die computer kunnen leren om geen specificatie van huidskleur te gebruiken.
Nee.
Maar dat is niet eenvoudig, hoor.
Nee, het kan wel, maar daar moet hard aan gewerkt worden. En waarschijnlijk naarmate ook andere continenten zich meer bezighouden met het maken van dat soort programma's, zullen die vooroordelen ook misschien wijzigen in ieder geval.
Ja, wijzigen, precies. Dan krijg je gewoon het vooroordeel van een andere cultuur.
Ja, Piek Vossen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gespecialiseerd in computertaalkunde. Dank u wel voor uw bijdrage.
Ja, graag gedaan.
En dan tot slot nog even naar het trending topic op Twitter op dit moment. Dat is de grote internetstoring bij KPN. KPN getroffen door storing. Klanten getroffen, zullen ze bedoelen. Zo reageren veel twitteraars op de berichtgeving. Maar ja, zo'n storing leidt ook tot nieuwe inzichten. Zo beseft Eikstra zich dat er leven is naast het internet. En Schaapje, die gaat alvast kerstkaarten schrijven.
NPO Radio 1.
Dood doet leven. Op een doodree hebben biologen een paar compleet nieuwe insecten gevonden.
Ja, ze zijn zo'n 4 mm groot. Lang, slank, ze zien eruit als een mier.
Verder in onze uitzending, waarom is het nu zo stil in de natuur? Hoe komen we van dat giftige Jacobs kruiskruid af? En al die dressuur en dat gespring met paarden. Wat vinden de paarden daar eigenlijk zelf van?
Komt wel heel erg dichtbij nu trouwens.
Ik denk dat we het over haar hebben, dat klopt ook nog.
Dit en meer, morgen van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Wordt jouw datingprofiel gigantisch genegeerd? Ga slimmer daten na een second opinion van onze datingpro's. E-matching, dating hoger opgeleiden. Durft u het aan?
Hey buurman, filmpje aan het kijken?
Nee, niks filmpje. Ik ben keihard aan het werk. Ik download net een presentatie.
Oh, doe maar. Aan het werk op een zaterdag?
Ja, hoezo?
Nou, heb jij geen weekend dan?
Jawel, aankomende woensdag, dan heb ik weekend.
Maak van je huis een supersnelle werkplek met zakelijk internet van Ziggo. Ook voor kleinere bedrijven en zzp'ers. Dat is het plezier van Ziggo. Stap over op ziggo.nl/zakelijk.
Zwolle tijdens Koningsdag gezien? Geniet deze zomer van Museum de Fundatie met Duits expressionisme en Rob Scholtes Embroidery Show. Beleef Nederlands mooiste boekhandel, Waanders in de Broeren en de vele zomerse evenementen. Ontdek onze bruisende Hansestad, waar we samen het leven vieren, studeren en ondernemen. Kijk op hansestadzwolle.nl.
Zakelijk internet van Ziggo, nu de eerste 3 maanden voor maar €30 per maand ex-BTW. En met onze overstapservice blijf je gewoon online. Stap over via 0800 0640.
Ga na je bezoek aan Zwolle naar Kasteel Het Nijenhuis en de Beeldentuin. Ook fundatie.
Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
Trouw is vernieuwd. Met nog meer achtergronden en meer ruimte voor verdieping. Probeer Trouw daarom nu 2 weken gratis. Ga naar trouw.nl. Trouw. Misschien wel de beste krant van Nederland.